Gemeente, lezen we nu Gods heilig woord in Johannes 19, vanaf vers 1 als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 53, Jesaja 53 en daarvan de versen 4 en 5. Afgelopen zondag was het ook in Barneveld, heilig avondmaal. En toen hebben we ook stilgestaan bij Jesaja 53, de versen 4 en 5. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover deze tekstwoorden. En we schrijven boven de prediking het woordje waarmee deze tekstwoorden beginnen, namelijk waarlijk. Gemeente, jong en oud, een week van voorbereiding ligt achter ons. Afgelopen zondag werden we allen opgeroepen om onszelf te beproeven. Onszelf te onderzoeken of we in het geloof zijn. En als we dat eerlijk en oprecht hebben gedaan bij het licht van de Heilige Geest, bij het geopende woord, gemeente, dan moeten we vanmorgen belijden dat er zoveel zonden waren, zoveel tekorten. En als we daarop zien, dan moeten ook degenen die de Heere mogen vrezen, die hem hartelijk hebben liefgekregen, belijden. Als ik op mezelf zie, is het onmogelijk om aan te gaan. In de voorbereidingsdienst in Barneveld stond ik stil bij het zesde vers uit Jesaja 53, waar allereerst een schuldbelijdenis klinkt. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. En dat moeten we ook belijden. Iedere keer weer opnieuw. Ik ben zo'n dwaalziek schaap gelijk. Maar in datzelfde zesde vers klinkt dan ook: doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Geliefde, wat een genade als je die geloofsbelijdenis ook door genade mocht uitspreken. Doch de Heere. Dan mocht je van jezelf afzien en opzien naar die verhoogde Christus, waar het in de voorbereidingsdienst hier over ging. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat wijst op niemand anders dan de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus legt dat ook zelf uit in dat gesprek met Nicodemus uit Johannes 3. Hij moet verhoogd worden aan dat vloekhout, opdat een iegelijk die in het geloof op hem mag zien niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Jongens en meisjes, jullie hebben wel gehoord die aangrijpende geschiedenis van die slangen, waardoor de Israëlieten gebeten werden. En zo'n beet was dodelijk. Mozes moest toen die koperen slang maken op zo'n staf, zodat een ieder die ook kon zien. Toen zijn er mensen geweest die geloofden dat niet, die bleven in de tent liggen. En wat gebeurde daarmee nadat ze gebeten waren? Stierven ze. Maar een ieder die op die slang zag, die werd gered, genezen. Wel, nu zo is het ook als we denken aan de Heere Jezus Christus en ieder die vanuit zijn zonde en schuld, vanuit zijn verlorenheid mag leren zien op dat Lam van God. Die wordt gered, die is gered. Onze tekstwoorden beginnen met dat woordje waarlijk. En dat woord klinkt nadat Jesaja geprofeteerd heeft over de Heere Jezus als de man van smarten. In de versen 2 en 3 van dit overbekende hoofdstuk uit Jesaja zegt de profeet dat de Messias geen gedaante noch heerlijkheid had. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Zo zien we hem van nature. Wij begeren hem niet. Wij willen juist hele andere dingen. Wat heb je aan Jezus, zegt de wereld. En Jesaja heeft dat al geprofeteerd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Er was geen plaats voor hem toen hij op aarde kwam. Hij werd verstoten uit Nazareth. Hij was als een worm en geen man in de hof van Gethsemane. Hij werd gehangen aan dat kruishout. De wereld wilde hem niet meer en de hemel ook niet. Een man van smarten. Een lichaam vol smart en een ziel geheel bedroefd tot de dood toe. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven, maar in zonderheid aan het eind van zijn leven geleden naar ziel en lichaam. Aangrijpend. Jesaja zegt het ook. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Ze wilden hem niet meer zien. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. O, dat aanklagende wij, gemeente. De schuld komt op die manier wel op ons af. Wij hebben hem niet geacht. En Jesaja die sluit zich daar helemaal bij in. Hij staat er niet boven. Wie zou er boven kunnen staan als we dat gaan zien? Wat wij hem hebben aangedaan vanwege onze zonde. Maar wat wordt het dan ook een wonder dat hij mij niet veracht. Dat hij mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, na de droevige woorden waarmee de man van smarten in Jesaja 53 vers 2 en 3 getekend wordt, klinkt daar in vers 4 een verrassende wending. De profeet die roept in verwondering uit, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Waarlijk. Dat woordje dat heeft een diepe betekenis. Het is een woord om alle twijfel een ogenblik weg te nemen. De kinderen weten wel dat toen de Emmausgangers weer terug in Jeruzalem waren, nadat die vreemdeling, dat bleek de Heere Jezus te zijn, hen had uitgelegd dat dat alles moest gebeuren met de Christus. En dan als die met hen mee gaat, gedwongen. En als hij dan het brood breekt en zegent, dan zien ze, dan worden hun ogen geopend en dan zien ze dat het de Heere Jezus is. En dan is hij ook gelijk weg. En dan gaan die Emmausgangers naar Jeruzalem terug en als ze daar dan komen, dan horen ze de discipelen al roepen, de Heere is waarlijk opgestaan. Dan horen we datzelfde woord. En dat woordje waarlijk, dat betekent het is echt waar. Het lijkt op het woord voorwaar. Wat de Heere Jezus nogal eens gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten. Voorwaar, zeg ik u. En ik heb het wel eens gezegd toen ik hier nog predikant was. In het Grieks staat er dan het woordje amen. En dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Dat weten de catechisanten wel. Het zal waar en zeker zijn. Waarlijk. Dat kleine woordje, dat wekt verwondering. Het wekt verwondering wat erop volgt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Eigenlijk is het niet te geloven. Zo is dat toch. Als je gelovig mag zien door de werking van de Heilige Geest, hij voor mij, dan kun je daar niet bij. Dat is zo'n groot wonder en toch is het waar. Wie kan het wonder vatten dat er hier één is die voor goddelozen, voor vijanden, lijdt en sterft? Wie kan het geloven dat dat er iemand is geweest, de Heer Jezus Christus, die nooit één zonde gekend of gedaan heeft, die nu juist voor zondaren zoals wij, want straks als de nodiging uitgaat, dan komen er geen keurige nette mensen aan die niet ene zonde meer doen. Integendeel, daar zijn we achter gekomen. Er komen mensen naar voren die het moeten belijden. Ik ben een zondaar. Maar ik heb nu het leven gevonden in Christus. Ik lig midden in de dood. Maar ik heb het leven gevonden in Hem. Het is nochtans echt waar. Waarlijk. Gemeente, het klinkt als een eed. Wanneer wij de waarheid van onze woorden willen onderstrepen, dan klinken er ook dergelijke woorden. Vanmorgen klinkt dat woord waarlijk in de tekenen van brood en wijn. Om het misschien wel kleine, zwakke, aangevochten geloof van degene die de Heere vrezen te versterken. Want het kan allemaal zo bestreden worden. Of niet? Of heb je daar nooit last van? Het kan na ontvangen genade zo donker zijn. Dat je je afvraagt, is wat Christus gedaan heeft in zijn borgtochtelijke werk wel voor mij geschied? Vanmorgen wil de Heere aan zijn kinderen laten horen in onze tekstwoorden. Maar vooral ook laten zien, laten proeven en smaken dat het echt waar is. Zo zeker. Als dat brood voor onze ogen gebroken wordt, zegt Christus, zo zeker is mijn lichaam gebroken voor u. En zo zeker als u ziet dat de wijn vergoten wordt, zo zeker is mijn bloed vergoten voor u. Waarlijk. Nee, u kunt er niet bij. Het is zo'n groot wonder en toch is het echt waar. Zo zeker als u het met de mond proeft en smaakt, zo zeker is alles voor u geschied. Wat de Satan ook allemaal influistert. Het is echt waar. We zullen het straks in het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk, hoort u het, waarlijk. Als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Vanmorgen mag aan de avondmaalstafel geproefd en gesmaakt worden. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Dat is nu de belijdenis van de kerk met een hoofdletter. De evangelist uit het Oude Testament belijdt hier met zekerheid dat Christus onze krankheden op zich genomen heeft en onze smarten gedragen. En hij denkt hierbij aan alle mogelijke ziekten en smarten die Christus heeft willen dragen. Nee, dat betekent niet, jongens en meisjes, dat dat de Heere Jezus alle ziekten zelf gehad heeft. Hij is niet melaats geweest. Ook niet blind of doof. Daar heeft hij mensen wel van genezen. Nee, we moeten die woorden geestelijk verstaan. Christus is gekomen om allereerst de oorzaak van alle ziekten, namelijk de zonde, weg te nemen. Eigenlijk is ieder genezingswonder in de Bijbel een teken van zijn eigenlijke werk, de verlossing van de zonde. En vrijwillig heeft hij als borg al onze geestelijke ziekten, dat zijn onze zonden, en ook de gevolgen daarvan op zich genomen. Om daarvoor te betalen. En daarvan was de lichamelijke gezondmaking een afbeelding. Hoeveel waren er niet tijdens zijn omwandeling een levend bewijs van dat deze profetie vervuld is. God zorgde voor een heelmeester die onze krankheid kent en liefderijk geneest. Zijn onze ogen al open gegaan voor hem? Ben je met je lichamelijke en geestelijke kwalen bij hem terechtgekomen? Een kerkvader schreef ooit: aan uw hoofd, o Heere Jezus, zijt gij gewond, opdat gij boeten zoudt al onze zondige gedachten. Denk aan die doornenkroon. Aan uw handen, opdat gij vervullen zoudt al onze verzuimde daden. Denk aan hoe de Heere Jezus werd vastgenageld aan het kruis. Aan uw voeten, opdat gij betalen zoudt al onze onreine en aardse geneigingen. Denk aan hoe hij met zijn voeten werd vastgemaakt aan het kruis. Uw hart is doorboord, opdat gij ons gehele leven en onze gehele wandel zoudt helen. Zie toch op die man van smart. Gemeente, wat de liefste moeder op aarde niet kan, namelijk de pijn van een kind overnemen en de smart van het kind dragen. En dat zou je soms willen als je kind ernstig ziek is. Dan zou je dat van hem of haar willen overnemen. Ik kon wel eens vaders, moeders zeggen: lag ik maar in dat ziekenhuis in plaats van mijn kind. Maar wij kunnen dat niet. Wij kunnen dat niet overnemen. Maar dat doet nu Christus. Geheel vrijwillig. Geheel vrijwillig bukt hij zich onder de last. Hij neemt het over, onze krankheden, onze smarten. Lijden in meervoud, wat één mens lijden kan en soms lijden moet, is bij de man van smarten miljoenen, miljarden keren vermenigvuldigd. Wat moeten onze krankheden, onze ziekten hebben veroorzaakt? De schuld komt erin openbaar. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer heeft hij op zich genomen. Geliefde, mogen we hem zo kennen als het Lam Gods, aan wie we onze schuld zijn kwijtgeraakt. Of lopen we nog met onze schuld rond? Denken we zelf die schuld te kunnen betalen? En hebben we daarom geen schuld overnemen en geen schuldwegdragende borg nodig? Want het is van 2-in-1. Of we mogen door genade weten: hij voor mij, hij heeft mijn schuld gedragen. Of we moeten zelf eenmaal onbekeerd, onverzoend, de schuld dragen. We zeggen dat niet om u bang te maken, maar om u aan te sporen. De Heere vurig te smeek om ontdekt te worden aan die schuld, om met die schuld als een arme verloren zondaar aan de voeten van Christus terecht te komen. Want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Gemeente, we horen het hier in onze tekstwoorden. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Net zoals Job, de grote leider uit het Oude Testament. Volgens zijn vrienden moest Job wel een hele grote zonde gedaan hebben om zo door God gestraft te worden. En toen de Heere Jezus voor het Sanhedrin stond, toen zei hij dat hij Gods zoon was. En toen zei de hoge priester: nu hebt gij zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? Een eenparig wordt het vonnis geveld. Hij is des doods schuldig. Gemeente, wat een borg. Wat een heerlijke zaligmaker. Die nu de schuld op zich neemt. En dat mag dan ook beleden worden in dat vijfde vers. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Al die zonden, daarom is hij verwond. Daarom is hij verbrijzeld. Ja, de straf die ons tevreden aanbrengt. Wij hadden die straf verdiend, maar hij neemt die straf op zich. Gemeente, wat een heerlijke belijdenis. Mogen we daarmee instemmen met mond en hart. Dat we het mogen zeggen, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat belijdt de kerk met een hoofdletter. En dat doen we in verwondering. En aan zijn tafel mag het geproefd en gesmaakt worden. Waarlijk, dat heeft hij nu ook voor mij gedaan. O de Heere, geven ons geopende ogen, opdat we op hem mogen zien, van onszelf mogen afzien, van onze ongerechtigheden, onze zonden afzien, en mogen zien op dat lam van God, en het mogen weten, ja waarlijk, hij voor mij. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, het tweede vers van Psalm 130.